Maar na dit alles zit ik toch wel aan jou vast. Zelfs zonder leren band. Dat had je gedacht, zei Ronja. Jij met je borka-vesting. Loop naar de bliksem. Ze balde haar vuist en gaf hem een oplawaai boven zijn neus. Hij glimlachte. Ik zou je aanraden dit niet nog eens te doen. Maar ik vind het aardig van je dat je mijn leven hebt gered. En daar bedank ik je voor. Loop naar de bliksem, heb ik gezegd, zei Ronja. En ze holde weg zonder om te kijken. Maar net toen ze bij de stenen trap stond, die van het dak omlaag de burcht inleidde, hoorde ze Birk roepen. Tot ziens, roversdochter! Ze keek achterom en zag hoe hij zich afzette voor zijn laatste sprong. Toen riep ze. Ik hoop dat je er weer in valt, botterik! Het werd allemaal nog erger dan ze had gedacht. Mattis kreeg zo'n woedeaanval dat zelfs zijn rovers er bang van werden. Maar aanvankelijk wilde niemand geloven wat Ronja zei. En Mattis werd voor het eerst van zijn leven kwaad op haar. Een leugen af en toe kan geen kwaad. Maar van dit soort walgelijke praatjes ben ik niet gediend. Borka-rovers in de burcht van Mattis. Het idee alleen al. Het lijkt wel of mijn bloed begint te koken. Ook al weet ik dat het leugens zijn.
Het zijn geen leugens, zei Ronja.
En opnieuw probeerde ze hem te vertellen wat ze van Birk had gehoord.
Je liegt, riep Mattis. In de eerste plaats heeft Borka geen zoon. Hij kan geen kinderen verwekken. Dat hebben we al vaak genoeg gehoord.
Alle rovers zaten stil bijeen en niemand durfde iets te zeggen. Maar tenslotte deed Fjosok zijn mond open.
Ja, maar toch heb ik horen zeggen dat hij een jongen heeft. Dat Oendis hem van schrik in die onweersnacht op de wereld heeft gezet. Je weet wel, toen wij Ronja kregen.
Mattis staarde hem met grote ogen aan.
En dat heeft niemand mij verteld? Wat zijn er nog meer voor gruwe verhalen die mij nooit ter oren zijn gekomen?
Hij keek razend om zich heen, pakte in iedere vuist een pot bier en smeet ze tegen de muur, zodat spetters en scherven in de rondte vlogen.
En nu loopt dat slangengebroed van Borka rond op het dak van Mattis Burcht. En jij, Ronja, hebt met hem gepraat.
Hij heeft met mij gepraat, zei Ronja. Luid brullend pakte Mattis de lamsbout die net op tafel was gezet en slingerde die zo hard tegen de muur dat het vet door de zaal vloog.
En dat adderengebroed heeft volgens jou beweerd dat die onbehouwen vader van hem met zijn roversgespuis in de Noorderburcht is getrokken?
Ronja was bang dat Mattis zijn verstand kwijt zou raken van razernij. Maar ze wist ook dat er heel wat razernij nodig was om de Borka-rovers weg te jagen. Daarom zei ze, ja, en nu noemen ze die Noorderburcht de Borka-vesting. Knoop dat maar goed in je oren. Luid brullend pakte Mattis de soeppan die boven het vuur hing en gooide die tegen de muur, zodat de soep in het rond spatte. Lovis had alles tot nu toe zwijgend aangehoord en aangezien. Maar nu was ze boos. En dat liet ze merken ook. Met een mand verse eieren, die ze net uit het kippenhok gehaald had, liep ze naar Mattis. Ga je gang maar, zei ze. Maar vergeet niet de boel na afloop zelf schoon te maken. Mattis pakte de eieren één voor één uit de mand en gooide ze onder oorverdovend gebrul tegen de muren. Daarna barstte hij in tranen uit.
Zo veilig als een vos in zijn hol en een adelaar op zijn bergtop, zo voelde ik me, maar nu...
Hij ging vloekend en brullend op de grond liggen, kronkelen tot Lovis er genoeg van kreeg. Nee, nu kom je maar weer overeind, zei ze. Als je luizen in je bontjas hebt, dan helpt het niet te gaan liggen jammeren. Dan sta je op en doe je er iets aan. De rovers zaten al met hongerige magen om de tafel heen. Lovis pakte de lamsbout van de grond en veegde die een beetje schoon. Die is er vast alleen maar malser op geworden, zei ze troostend, en ze begon dikke hompen vlees af te snijden voor al haar rovers. Mattis kwam bokkig overeind en ging ook aan tafel zitten. Maar eten deed hij niet.
Hij zat met zijn zwarte, ruige hoofd in zijn handen te morren en af en toe slaakte hij een zucht die in de hele zaal te horen was. Ronja liep naar hem toe. Ze legde haar arm om zijn hals en haar wang tegen de zijne. "Wees maar niet verdrietig," zei ze. "Je hoeft ze er alleen maar even uit te gooien."
"Nou, en dat zal nog wel eens moeilijk kunnen worden,"
zei Matthes somber. Die hele avond bleven ze bij het vuur zitten verzinnen hoe ze te werk moesten gaan. Hoe krijg je luizen uit je bontjas? Hoe krijg je borka-rovers uit je burcht als die zich daar hebben genesteld? Vroeg Matthes zich af. Maar hij vroeg zich vooral af hoe dat geboefte, dat gespuis, de Noorderburcht binnen was gekomen zonder dat één rover van Matthes er ook maar iets van had gemerkt. Iedereen die zich te paard of te voet naar de berg van Matthes begaf, moest door de wolfsklem. En daar werd dag en nacht wacht gehouden. Toch had niemand een glimp van een borka-rover gezien. Kale Per lachte spottend.
"Nee, had jij soms gedacht, Matthes, dat ze bij de wolfsklem aan zouden komen wandelen en dan beleefd zouden zeggen, ga eens een eindje opzij, beste vrienden. Want wij waren van plan vannacht onze intrek in de Noorderburg te nemen."
"Langs welke weg zijn ze dan gekomen? Vertel me dat dan eens, jij die altijd alles zo goed weet."
"In ieder geval niet door de wolfsklem en de grote poort," zei Kale Per. "Maar langs de noordkant, denk ik, waar geen wachtpost staat."
"Waarom zou daar een wachtpost staan? Daar is toch geen ingang? Daar is alleen een steile berghelling. Maar misschien zijn die mannen daar wel net als vliegen recht tegenop geklommen en door een paar schietgaten naar binnen gekropen."
Toen schoot hem plotseling iets te binnen en hij keek Ronja strak aan.
"Wat deed jij trouwens op het dak?"
"Ik paste op dat ik niet in de hellepoel zou vallen," zei Ronja. Ze had er spijt van dat ze Birk niet wat meer gevraagd had. Dan had hij haar misschien verteld langs welke weg die borka-rovers de Noorderburcht binnen waren gekomen. Maar nu was het te laat. Matthes zorgde ervoor dat die nacht niet alleen de wolfsklem, maar ook het dak bewaakt werd.
"De brutaliteit van Borka kent geen grenzen," zei hij. "Voor we het weten komt hij als een wilde os over de hellepoel gestoven en wil hij ons helemaal uit onze burcht verdrijven."
Hij pakte zijn pot bier en gooide die met zo'n kracht tegen de muur dat het bier door de hele zaal spatte.
"Ik ga nu naar bed, Lovis. Niet om te slapen, maar om te vloeken en na te denken. En wee degene die mij komt storen."
Ronja lag die avond ook lang wakker. Er waren plotseling zoveel afschuwelijke dingen gebeurd. Waarom kon het niet anders? Eigenlijk was ze even heel blij geweest toen ze die Birk voor het eerst zag. Maar waarom moest de enige leeftijdgenoot die ze tegenkwam nu net zo'n gemene borka-rover zijn?